Allereerst nog een mededeling, gemeente. En die mededeling is deze. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk. En volgende week ook voor de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente van Psalm 34, het derde en het negende vers. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. En het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Dat zijn de versen 3 en 9 van Psalm 34. Wij luisteren nu naar de wet van de Heere, gemeente, en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Dat is Psalm 130, vers 2. Daarna volgt de schriftlezing, en die is uit 2 Korinten 7. 2 Korinten 7. Schriftlezing is dus uit 2 Korinten 7. En daarvoor luisteren we naar de wet des Heren en zingen we Psalm 130, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus 2 Korinten 7. Dewijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt. Wij hebben niemand verdorven. We hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om samen te leven en samen te sterven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd en van binnen vrees. Doch God die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als u ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden. Hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan, gemeente, bij een bekend woord uit dit hoofdstuk, namelijk het 10e vers. 2 Korinthe 7 vers 10, daar luidt het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wat is het een zegen van u dat wij samen mogen zijn in uw huis. Deze zondag mocht weer aanbreken en het woord mag weer open liggen. We hebben de gezondheid ontvangen, althans zoveel gezondheid, dat wij hier mogen zijn of met het kerkgebouw verbonden mogen zijn via de kerktelefoon. En al die dingen en zoveel meer zijn bewijzen van uw gunst, zegeningen van u. Laten we ze zo ook mogen ontvangen, Heere. En dat we het niet zien als allemaal vanzelfsprekendheden. Maar dat we het wonder erin mogen proeven. Dat u geen lust hebt in onze dood. Dat u ons leven omringt met uw zorg. Dat u ook nog het werk van uw bediening en van uw genade aan ons besteedt. Heere, al die zegeningen zijn onverdiend. En dat gaat des te meer glanzen wanneer wij bedenken wie we zijn. Wie we ook de achterliggende week waren. Mensen. Zondige mensen. Zondige kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Dat gaat geen leeftijd voorbij. En als wij zo tot u naderen, dan is er reden om onze zonde en onze schuld voor u te belijden. En om genade te vragen, die genade die alleen redt van de dood. De bedekking en de vergeving die er is in het bloed van Jezus Christus. Heere, wil die ons geven. En wil u dat ook door laten klinken in de prediking van deze dag. Vanmorgen mag het gaan over de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering bewerkt. Heere, geef dat we iets van die droefheid naar God mogen leren kennen voor het eerst, maar ook opnieuw. Want dat is een trek van het geestelijke leven en van de vreze Gods die hier op aarde nooit voorbij is. Waar we nooit bovenuit groeien, maar die kenmerkend is voor alle vrezen van uw naam. En als we dan vanmorgen vanuit de schrift zoeken uit te leggen en zoeken te verstaan wat deze dingen betekenen, ook met het oog op ons persoonlijke leven, Heere, laat het dan zo mogen zijn dat we ons in het licht van dat woord mogen toetsen. En wil u geven, wanneer wij eerlijk moeten erkennen, wij missen deze dingen, de droefheid naar u en de bekering en het geloof en de kennis van Christus, dat dat reden mag zijn, nee, niet om maar door te leven, maar van diepe verootmoediging. En dat we op deze dag de stilte mogen opzoeken en mogen smeken, o God, wees mij genadig. Leer ons dat zo jong als we zijn, of zo oud als we mochten worden. En als er onder ons zijn, heren, en u weet dat ze er zijn, die zo niet verder kunnen leven, geestelijk gezien, omdat ze bij zichzelf ontdekt hebben dat hun nood groot is en dat hun hart leeg is. Die u zoeken, maar voor wie er zoveel geestelijke belemmeringen zijn, onmogelijkheden. O God, wil u geven dat het onderwijs van uw woord vanmorgen de weg mag wijzen. En het laat zien dat er bij ons ook niets te vinden is. Maar dat u zoveel kostbare beloften hebt verbonden aan mensen die u zoeken in hun nood en in hun schuld met een verbroken hart. En als we het dan zelf daar niet voor kunnen houden, heren, en u weet hoe dat in de praktijk van het leven vaak is, wil u het dan toch maar laten zien uit genade. Dat nu verbrokenen van hart bij u nog nooit veracht zijn geweest. En laat dat vanmorgen ook in de prediking mogen blijken. En wil u dan zelf, o grote koning Jezus Christus, die gekomen bent om het verlorene te zoeken, ook vanmorgen onder de bediening van uw woord het verlorene opzoeken. En tot het verbroken hart en tot een verslagene van geest zeggen, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik, ik ben uw heil alleen. Denk aan al uw kinderen, heren. Zou u, wanneer sommigen van u misschien ver weggedwaald zijn en gestruikeld zijn, ze weer opnieuw bedroefd willen maken tot u? Laat ze niet doorleven in het donker van het afglijden en het afdwalen. Maar breng u ze terug, zoals uw woord dat zegt, met smeking en geween. En als ze iets van dat nabije leven mogen kennen, wil u geven dat juist ook in die verborgen omgang met u, terwijl het hart zo naar u kan hunkeren, dat heimwee naar u zo sterk kan zijn, wil u vanmorgen het laten zien. Dat u toch waarmaker van uw woord blijft, die, ook al zijn er vragen en al is er strijd, soms door de omstandigheden, soms door onze innerlijke onmogelijkheden, die toch de ziel troost die tot u vlucht en die toch nabij zijt. Wil u dan ook vanuit Christus onderwijs geven, vanuit hem, wiens ziel bedroefd is geweest tot in de dood. opdat tranen gedroogd worden. En opdat droefheid veranderd wordt in blijdschap. En opdat levens vernieuwd zouden worden in de vreze van uw naam. Heere, zegen ons zo. Wil u heel de gemeente gedenken. We dragen onze vriend en broeder dominee Den Butter aan u op. Met zijn vrouw wil u hen hier zegenen. En ook laat het werk gezegend mogen worden door u. Voortdurend. Wil u krachten geven. Wil u moed, geloof en hoop. En liefde schenken, want dat hebben ook uw knechten nodig. Wil u met de broeders van de kerkenraad zijn? Heere, zegen hen bij alle vormen van werk die op hun schouders gelegd worden. Wil u zijn met heel de gemeente, ook met hen die het moeilijk hebben. We dragen allen aan u op die verdriet kennen. Dan denken we aan allen die door rouw zijn getroffen. Allen die eenzaam zijn doordat iemand die een lief was van hun zijde is weggerukt. Weduwnaars, weduwen. Mensen die vader of moeder of beide moeten missen. Zij die een kindje ten grave moesten dragen. Heere, wil u in al het verdriet, ook het verdriet wat misschien al lang geleden kwam, maar waarvan de wonden zo opnieuw kunnen opengaan, soms juist op een zondag midden in de zomer. Wil u de vertroostingen van uw genade geven. Denk aan allen die ziek zijn. We dragen ook hen aan u op en denken aan zuster van de Bogert, die uit de Daniel den Hoed kliniek naar de Samaritaan is overgebracht. Heere, wil u haar bij het minder worden van de krachten bijzonder gedenken. Wil u haar naar lichaam en naar ziel nabij zijn. We dragen broeren van de secretaris Nijgstraat aan u op die een heupoperatie onderging. Wil u hem nieuwe krachten geven, Heer, en in het ziekenhuis gedenken en laat de tijd dichterbij mogen komen dat hij weer naar huis mag. Wees hem bijzonder nabij met uw genade. We denken ook aan zuster van Wezel van Sliedrecht die deze week gevallen is en toch ook nog weer een behandeling in het ziekenhuis zal moeten ondergaan. Wil u haar gedenken. Geef dat het alles mee mag vallen, een genezing mag zijn. En wil u ook in haar persoonlijke leven een God van nabij zijn. Denk ook aan allen wie namen niet genoemd worden, die misschien met een kwaal tobben. Of met een moeilijke gezondheid. Denk ook aan hen, heren, die misschien al zo lang met moeite en zorgen worstelen. U weet ook van verborgen kruisen. Van dingen die niemand weet, maar die u bekend zijn. O God, mogen we al die dingen voor u neerleggen. En wil u kracht geven en genade. Maar bovenal, laten deze dingen uit mogen drijven tot u. En wil u ook, wanneer we geen bijzondere nood kennen. Wanneer op deze fraaie zomerzondag er eigenlijk alleen maar redenen zijn om uw grote naam te erkennen. Laten de zegeningen ons niet af mogen drijven van u, maar klein mogen maken voor u. En wil u geven, Heere, dat wij met verbroken hart, ook onder de weldaden, zo mogen buigen voor u, zoals uw knecht van wie we lezen. Ik ben geringer dan al deze weldaden en dan al deze trouw die u hebt geschonken. Heere, laat alles mogen medewerken ten goede. Dat is tot onze bekering. Tot de eerste bekering. Of tot de doorgaande bekering, de dagelijkse bekering. En wil u daartoe ook de bediening van uw woord gebruiken op deze dag. We bidden het niet omdat wij het waard zijn. Wij hebben gezondigd. En wij allen moeten zeggen wat we samen zongen na de lezing van de wet. Zo gij in het recht wilt treden. Wie zou bestaan? Niemand van ons, Heer. Maar zie ons aan in dat kostbare bloed van de Heere Jezus. Uw Zoon uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 116, de eerste drie versen. Psalm 116, vers 1, 2 en 3. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde, och, Heere, och, werd mijn ziel door u gered. 1, 2 en 3 van Psalm 116. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 30 het achtste vers. Dat is het laatste van Psalm 30. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 30ste psalm, het achtste vers. aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ruim 100 jaar geleden hield de bekende Londense prediker Charles Haddon Spurgeon een preek over deze tekst. En hij begon die preek ongeveer zo. Vanavond moet ik preken over de droefheid naar God. Ik hoop dat u weet wat dat is. En dat dat niet iets is wat in onze dagen helemaal vergeten is. Want ik moet u eerlijk bekennen dat ik dat de laatste jaren weinig meer tegenkom. Een bekering die gedrenkt is in het oprechte berouw, dat verlegen is om de genade van de Heer. Het lijkt erop alsof mensen tegenwoordig zonder droefheid zichzelf voor bekeerd beschouwen. En zonder bekering zichzelf voor gelovigen houden. En daarom is dringend nodig, gemeente, om aandacht te vragen voor de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Woorden van 100 jaar geleden? Ze zouden vandaag gesproken kunnen zijn. Woorden die nodig zijn voor die baptistengemeente in Londen waar Spurgeon stond, zouden ze vandaag in de christelijke gereformeerde kerk achterhaald zijn? Laten we ons die vraag vanmorgen, u en ik, maar heel eerlijk stellen. Als we samen vanuit het woord van onze tekst nadenken over de droefheid naar God. En dan zijn er 3 dingen die uit onze tekst heel bijzonder de aandacht vragen. Allereerst het contrast, want u hebt het al gezien, in onze tekst is er een contrast tussen de droefheid naar God en de droefheid der wereld. In de tweede plaats het karakter, wat is die droefheid naar God nu eigenlijk? En in de derde plaats de vrucht, een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De droefheid naar God, dat is het thema voor de prediking. In de eerste plaats het contrast, in de tweede plaats het karakter en in de derde plaats de vrucht. Als we dit gedeelte lezen, gemeente, dan is het belangrijk dat we even de achtergronden samen goed voor ogen zien te krijgen. Want uit dit stuk, uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs blijkt dat Paulus een bewogen prediker was. Wat was er namelijk gebeurd? U weet, die gemeente van Korinthe, die was onder de prediking van Paulus gesticht. Hij had er meer dan een jaar met zegen mogen werken en was op alle mogelijke manieren van harte met die gemeente verbonden. Maar wat gebeurde er in die jonge gemeente? Dringen dwaalleringen binnen. We zullen er maar niet te breed op ingaan wat dat precies geweest is, als u maar duidelijk ziet dat waar Christus een kerk bouwt, de duivel er niet een kapel naast bouwt. Want dan viel het nog wel mee, want dan kun je de deur dicht doen. Maar altijd bezig is om er een kapel in te bouwen. En zo raakte die gemeente in opspraak en in verwarring. En vooral Paulus werd eigenlijk door die dwaalleraars en ook door hun volgelingen in de gemeente van Korinthe met de nek aangekeken. En nou vond Paulus dat niet het allerergste. Maar wel dat zijn evangelie, waarvan hij wist dat het evangelie van Gods genade was, dat dat door de modder gehaald werd. En op alle mogelijke manieren had hij naar Korinthe toe laten weten dat hem dat aan zijn hart ging. En hij zocht die gemeente door woord en geschrift weer op andere gedachten te brengen. En uiteindelijk had hij ze een brief geschreven. Een brief die niet bewaard gebleven is. Een brief die in de tijd tussen onze eerste Korinthebrief en onze tweede Korinthebrief valt. Paulus spreekt erover in het tweede hoofdstuk. U kunt het thuis wel nazien. Daar schrijft hij dat hij ze uiteindelijk in deze toestand met grote bewogenheid van het hart en met veel tranen geschreven heeft. Die brief, die wordt wel de tranenbrief van Paulus genoemd. Die hij met tranen schreef en waarin hij de gemeente zocht te waarschuwen. En zocht als met een laatste appel op het woord van Gods genade te wijzen. En wat gebeurde toen? Wel, die brief die werd overgebracht, waarschijnlijk door Titus. U leest zijn naam ook hier in het hoofdstuk. En toen dacht Paulus, nou, ik heb mijn boodschap gedaan. Ik ga rustig verder. Nee, zo was het niet. Hij had geen rust meer. Paulus behoort niet tot het soort dominees dat de boodschap dropt en dan denkt van, nou ja, ik heb mijn werk gedaan. Maar Paulus was het soort dienaar van Christus die wakker lag of het woord ook zijn vrucht zou hebben. En die worstelde aan de troon van de genade en zijn preken en zijn brieven met tranen besproeide. O God, laat het tot bekering mogen zijn. Want hij wist wel, dat woord, dat zal wat doen. Of ze worden zo boos daar in Korinthe, dat ze meteen alle banden met mij en met het woord van de levende God verbreken. Of ze vallen ervoor. En Paulus had geen rust, want Paulus was een man die voor de eer van zijn zender zo graag zag zich dat de mensen tot bekering kwamen en dat de gemeenten in de wegen van de Heere wandelden en geoefend werden in het ware geloof. En hij rekende erop dat Titus terug zou komen met berichten uit Korinthe. Maar Titus bleef maar weg en toen was hij in Troas. En hij had geen rust meer in Troas. En dus reisde hij met een schip in de richting van Korinthe, in de richting van Macedonië. En daar kwam hij aan land. En op zekere dag, ja, daar in Macedonië, onderweg in de richting van Korinthe, daar zag hij Titus komen. En ik denk zo dat Paulus het aan de ogen van Titus al gezien heeft. Maar zeker wist hij het toen hij de boodschap van Titus vernam. Paulus, ze zijn ervoor gevallen. Dat woord, dat scherpe woord, dat vermanende woord, dat heeft tot gevolg gehad dat ze tot bekering gekomen zijn. Ja, die brief zegt, die heeft wel droefheid teweeg gebracht. Wel verdriet teweeg gebracht. Het heeft ze wel aangeslagen. Maar het was een droefheid met een gezegend gevolg. Het was een droefheid naar God. En die werkt altijd wat goeds uit. Want, zo zegt Paulus het hier als hij over deze dingen schrijft, de droefheid die naar God is, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar er is ook een droefheid, en die is niet naar God, maar dat noemt Paulus een droefheid naar de wereld, en die werkt de dood. Nou, om duidelijk te zien wat Paulus bedoelt met die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, is het goed, gemeente, om die twee woorden uit onze tekst even naast elkaar te leggen en samen tegen het licht van de schrift te houden. Droefheid ter wereld, wat is dat? Ja, het wordt wel eens zo uitgelegd als zou het gaan in onze tekst om een droefheid die tot de aarde beperkt blijft en een droefheid die over de hemelse dingen gaat. Nou, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want als je op die lijn gaat denken en zo onze tekst uit gaat leggen, dan zou je zo ver kunnen komen Dat je zegt, ja, alle droefheid die niet over de hemelse dingen gaat, alle droefheid die niet over het geestelijke gaat, dat is allemaal verkeerd. Dan zou je niet meer verdrietig mogen zijn als je je lieve man ten grave moest dragen, als je je vrouw moet missen, als je een kindje aan de schoot van de aarde moest toevertrouwen, dan zou je geen verdriet meer mogen hebben over die pijn in je leven en over de moeite die uw levensweg kruiste. U begrijpt wel, dat bedoelt Paulus niet, dat bedoelt de schrift nergens. Want de schrift laat overal zien dat het helemaal niet zo is dat wij mensen stoïcijnen moeten worden die nooit meer verdrietig mogen zijn en bewogen mogen zijn over de dingen van dit leven. Als de grote koning zelf, Jezus Christus, weende bij het graf van zijn vriend Lazarus, terwijl hij wist dat hij binnen enkele ogenblikken uit de dood zou worden opgewekt, dan laat dat toch duidelijk zien dat de mens bedroefd mag zijn. En dat het onnatuurlijk is. Een van onze oudere predikanten zou zeggen, niet alleen maar onnatuurlijk, maar erger nog, als er bij een begrafenis geen verdriet is, zeg. Dat is het schrijnende bewijs dat er geen liefde was. Nou, zo is het. Nee, het gaat er niet om bij die droefheid der wereld dat je niet bedroefd mag zijn over de dingen van deze wereld en van dit leven. En over de verliezen die je leidt en de pijn die er zijn kan bij ziekte en moeite en verdriet of vragen in de gewone levensomstandigheden. Nee, de tegenstelling tussen de droefheid naar God en de droefheid der wereld, dat is een tegenstelling, laat ik het maar eenvoudig zeggen, die te maken heeft met zonde en genade. De droefheid der wereld die behoort bij het rijk van de zonde. En de droefheid naar God die behoort bij het rijk van de genade. Dat is het punt waar het om gaat. Dus de droefheid der wereld, dat is alle vorm van zondige droefheid. En dat dat zo is, dat kunnen we uit de Bijbel heel duidelijk bewijzen. Mag ik nog één tekst noemen? Als u Romeinen 7 doorleest, dan zegt Paulus daar bijna hetzelfde als wat hij hier zegt. Dan zegt hij, want de zonde werkt de dood. En hier staat, want de droefheid ter wereld werkt de dood. Dus die Paulus, door de leiding van de Heilige Geest, die zegt dat die droefheid ter wereld, dat ligt helemaal op het vlak van de zonde. Dus het gaat om allerlei zondige vormen van droefheid. Nou, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Zondige vormen van droefheid. Als een mensenkind bedroefd is over dingen die verkeerd zijn, laten we dat maar heel nadrukkelijk zeggen. Voorbeeld uit de Bijbel. Nou, die kinderachtige koning Agab, weet u wel, want anders kun je hem toch niet noemen. Agab die wilde zo graag die wijngaard van zijn buurman van Naboth hebben. En Agab die was zo vol van verlangen naar die wijngaard dat hij raakte er bijna ziek van. De koning van Israël. En toen vroeg hij het aan Naboth, maar Naboth wilde dat niet, want het was de erfenis, het erfdeel van zijn vader en dat moest in de familie blijven volgens de wet van Mozes. En toen ging Agab naar zijn slaapkamer en hij at niet meer en hij dronk niet meer en hij ging met zijn gezicht naar de muur liggen, vol verdriet. Droefheid der wereld. Zo kan een mens ook vandaag aan de dag, wanneer de zondige verlangens opborrelen in je hart. En je voelt dat je vanwege je geweten, of vanwege wat vader en moeder zeggen, niet kan doen wat je eigenlijk zou willen. Daar kun je van gefrustreerd raken, zeggen we tegenwoordig. Dat zeggen we vaak veel te gauw, hoor. Gefrustreerd raken. Dat is de droefheid der wereld. En als volgens de berichten een paar weken geleden meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gehuild hebben toen Nederland het voetbalkampioenschap niet won. Dat is de droefheid der wereld ten top. Maar daar blijft het niet bij. Want het kan ook zo zijn dat die droefheid ter wereld een wat meer godsdienstig jasje, godsdienstig vernisje heeft. Belangstelling hebben voor de dingen van de Heere, maar niet echt verlegen om Gods genade. Wat bedoel ik? Die man in het evangelie, die bij ons bekend staat als die rijke jongeling, weet u wel, die was wel verdrietig toen de Heere Jezus hem zei dat hij alles moest verkopen. Maar hij was dan toch maar tot de Heere Jezus gekomen met het verzoek: goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan zegt de Heere Jezus: je hebt gelezen wat er in de wet staat, houd de geboden. Heren, dat heb ik gedaan van mijn jeugd af. Die man had stipt geleefd. Dat was een lieve jongen voor zijn vader en moeder. Een trouwe kerkganger. Een man van wiens lippen geen onvertogen woord kwam. Een voorbeeld, de vrome jongeling. De rijke jongeling. Maar toen de Heere Jezus zei: verkoop al wat ge hebt en geef het aan de armen. Toen ging hij bedroefd heen. Want zo staat er heel typerend in het evangelie: hij was zeer rijk. Nou, zegt iemand, was dat dan niet te begrijpen? Moet je dan voor de Heere Jezus Christus alles inleveren? Al je bezittingen verkopen? Ja, moet u één ding niet vergeten, gemeente. In die tijd, bij de rabbijnen, bij die schriftgeleerden en bij de fariseeën, dan gold je rijke bezit. Dat gold als het loon op je gerechtigheid, het loon op je goede werken. En die man die leefde dus met zijn geld en hij zegt: kijk eens hoe de Heere me gezegend heeft. Dat is het loon op mijn goede werken. En nou zegt de Heere Jezus: dat moet je nou allemaal kwijtraken. Je goede werken waarop je je beroemt en dat zelf gemaakte en zelfbedachte loon op de goede werken kwijtraken. Maar dat wil die man niet. Hij wil wel een beetje bij de Heere Jezus horen. Hij wil niet alles verliezen en uit genade alleen leven. En hij ging bedroefd heen, gebeurt vandaag ook nog. Als de profetische prediking van de schrift een mens laat zien, ook een mens aan het einde van deze stervende 20e eeuw, ook een kerkmens zoals u, zoals ik, dat het genade alleen is en dat er geen schrap van de mens bij komt, dan stuit dat dwars tegen ons menselijk denken in. En u voelt het misschien wel eens in uw eigen hart. En we zien het soms rondom ons heen. Het verzet tegen vrije genade. Wel godsdienstig zijn. Maar niet als een verloren zondaar die naar recht geen been heeft om op te staan voor de hoge God. En die alleen als een verloren zondaar behouden kan worden. Ja, dan moeten wij eraan. En dan moet God alles worden. En dan moet Christus alles worden. En dan kun je verdrietig over worden. En kriebelig om worden. En vijandig om worden. En bitter om worden. De droefheid der wereld. Gemeente, laat dat genoeg zijn voor die droefheid der wereld. Maar voelt u hoe ver het gaat? En dan daartegenover de droefheid naar God. Ja, eigenlijk hebben we uit het contrast al wat begrepen van wat die droefheid naar God is. Laten we het meteen maar zo duidelijk mogelijk zeggen. De droefheid naar God, professor Wissen zegt dat in zijn boekje met diezelfde titel heel duidelijk. Daar kunt u het nog eens breed, veel breder dan ik vanmorgen zeggen kan nalezen. Droefheid naar God, dat moeten we zo uitleggen, want zo staat het ook in de oorspronkelijke tekst. Nee, niet in de eerste plaats een droefheid die naar God uitgaat. Die naar God verlegen is, om God verlegen is. Dat is het ook wel. Maar het is allereerst een droefheid die met God in overeenstemming is. In onze tekst staat namelijk een woord wat je ook vindt in de titels van de evangelieën. Nou, die kennen we allemaal van kindsbeen af. Het evangelie naar Matteüs. Het evangelie naar Lucas. En dan bedoelen we met naar Lucas het evangelie volgens Lucas. Of het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Dat is de betekenis van dat woord. Nou, maar zo is het ook met de droefheid naar God. Dat is de droefheid volgens God. De droefheid die in overeenstemming is met de regels die God heeft gegeven. Een droefheid die in overeenstemming is met het woord van God. En dat is een diepe gedachte die de jonge mensen en de kinderen, maar ook de ouderen van morgen, maar goed moeten onthouden. De droefheid naar God, dat is een droefheid die in overeenstemming is met God en met zijn woord. Dat betekent dus niet een droefheid over allerlei dingen die niet God zijn, maar een droefheid die in overeenstemming is met wat de Bijbel zegt en met wat God zegt en met wat de Heere wil, zoals we dat uit de schriften mogen weten. En wat wil de Heer? Wat is in overeenstemming met God? Wel, God wil. En u kunt denken aan de wet van de Heere die vanmorgen gelezen is. God wil dat wij oprecht wandelen. God wil dat wij heilig leven. Ja, in de bergrede zegt de Heere Jezus Christus zelfs: weest gij lieden dan volmaakt, gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is. Gods heilige eis, die vanmorgen niet zonder reden aan u en aan mij is ingescherpt, gemeente. Gods heilige eis wil dat wij heilig en volmaakt voor zijn aangezicht kunnen leven. Doet u dat? Doe jij dat? En maar heel persoonlijk, doe ik dat? Gemeente, als wij met de wil van de Heere in aanraking komen met die wil die heilig is en goed, dan hebben we allemaal reden, van de kleinste af die hier in de kerk zit, of bij de kleine babytjes is, hierachter in de zaal, tot de dominee op de kansel toe, om te zeggen: Heere, ga niet met mij in het gericht, want ik ben niet rechtvaardig voor u. Wij leven niet naar Gods wil. En weet u wat nou de droefheid naar God is? Dat je daar bedroefd over wordt. Dat je bedroefd wordt over het feit dat je niet naar de wil van de Heer leeft. Dat je bedroefd wordt over de zonde, over de afdwalingen, over de schuld in je leven. Dat is zo nodig, jongen of meisje in de kerk, als je nog onbekeerd bent. Dat je leert inzien wat zonde is en over die zonde bedroefd wordt en ze gaat belijden. Dat is zo nodig, u die de Heere kennen mag, dat we steeds weer iets leren. En als het goed is, steeds meer gaan leren. Dat we tegen die heilige wil van God hebben gezondigd. En dat we zijn heilige majesteit hebben gesmaad. Kent u daar iets van? Heel persoonlijk. En geef het antwoord maar als u vandaag uw knieën buigt voor het aangezicht van de Heere. Kent u het? Laat ik het dan eens heel eenvoudig mogen zeggen vanmorgen. Ken jij het, mijn jongen of meisje in de kerk? dat je in stilte soms, niemand weet het, je knieën buigt. En zegt, o God, ik ben zo arm. Zo nameloos arm, want ik ben onbekeerd. En ik leef niet naar uw heilige wil, ook al denken de mensen misschien heel wat van me. Maar voor u moet ik belijden, ik heb gezondigd. Gebeurt toch wel eens? Dat je zo je armoe voor God in moet leven en ook belijdt? Leef niet door. Zomaar. Zonder te buigen, je armoe in te leven en je nood voor de Heere neer te leggen. De spreukendichter zegt, die oude wijze man, wie zijn zonde bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Dus die droefheid naar God. Om voor God te erkennen dat we zijn wil zo heilig, groot en goed hebben gesmaakt. Om onze zonde te erkennen, de armoede, onbekeerlijkheid van ons hart, dat is zo nodig. Ja, maar zegt iemand, daar kan ik uit mezelf niet komen. Ik heb van alles tegen, mijn eigen hart tegen. En wat is zonde nou eigenlijk? Wat is zonde voor God? Ik voel dat niet. Ik zie dat niet. En soms ben ik wel onrustig. Ik weet dat er wat moet gebeuren. Maar hoe dan? Als dat zo is. Laat ik het dan met die oude uitdrukking zeggen. Vraag de Heere om ontdekkend licht. En lees de schriften. Biddend om ontdekkend licht. Het zou voor sommigen onder ons, gemeente, de meest gezegende zondag zijn in hun leven. Als ze voor het eerst gingen vragen om het ontdekkende en het ontgrondende licht van de Heilige Geest. En het zou voor heel veel vrome mensen in eigen oog de gezegendste zondag worden. Als ze voor het eerst met zichzelf aan het eind kwamen. En gingen vragen om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ja, er is nog veel meer van te zeggen natuurlijk van die droefheid naar God. Het is een droefheid die in overeenstemming is met de wil van God. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dat betekent dat je bedroefd wordt over alles wat niet naar de wil van God is. Over alle zonden. En dat laat meteen nog een ander aspect zien wat ik er toch maar helder uit moet halen. Kijk gemeente, dan ga je zien dat zonde is tegen God. Een van de grootste ellende in deze tijd is. Ik laat het maar heel duidelijk zeggen. Dat er zo weinig helder zicht is op wat zonde is. En op wat de genade in Christus is. Maar ook op wat zonde is. Wat is zonde? Nou ja, je doet allemaal wel eens wat verkeerd. Nou ja, geen mens is volmaakt. Dat zegt de wereld en de kerkmens praat hem aardig na. Weet u wat zonde is? Dat leest u aangrijpend, misschien wel een van de meest aangrijpende stukken uit de schrift. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Zonde betekent dat je God beledigt. Dat je God bedroefd hebt. Dat je God vertoornd hebt. Dat je zijn wet geschonden hebt. Dat je zijn genade geminacht hebt. Dat je zijn langmoedigheid misbruikt hebt. Vroeger noemden we dat zonde. Betekent zonde tegen God.
En een mens moet weten dat hij zondaar voor God is. Och, en dan kan het gebeuren dat de Heere je dat wil leren door je als jongen of als meisje eerst vanuit de Bijbel of door omstandigheden te laten zien dat er zonden zijn. En de Heere begint vaak met een koningszonde, met een aparte zonde, met een erge zonde. Maar als het steeds verder gaat, dat licht van de Heilige Geest, zeg, waarover we het net hadden, dat licht van woord en geest, dan ga je zien dat het niet alleen maar de erge zonden zijn, maar ook de verborgen zonden zijn. De zonde van gedachten, de zonde van mijn dromen, van mijn dagdromen. Dan ga je zien dat zonde zonde is. Nee, niet omdat ik er een akelig gevoel van overhoud en een beschuldigd geweten zozeer. Maar omdat ik die hoge God met mijn verkeerde gedachten, met mijn onbekeerlijkheid, met mijn eigen wijze, eigen wegen zoeken. Dat ik die God heb veracht en bedroefd. O God, wees mij de zondaar. De zondares genadig. Zonde is zonde tegen God. En dat geeft droefheid, gemeente. Als je ziet dat die God zo hoog is. En zo heilig. En zo goed is. En zo barmhartig is. Die God die je bij je geboorte op deze wereld bracht. Die je omringde met zijn zorg. Iedere dag bewaarde en spaarde. Krachten gaf om te studeren. Om een plek in dit leven te vinden. Die God die je geboren deed worden op het erf van het verbond. Zodat je het teken en zegel van zijn verbond mocht dragen. Die God die met zijn woord kwam. En je dag aan dag en heel bijzonder zondag aan zondag naliep met zijn heilig woord. En die God. Die eer ik niet. En die bedoel ik niet. En ik ga tegen zijn wil in. Ja, dan ga je het zien. Het stempel op iedere zondige gedachte. Het stempel op iedere zondige daad. Het stempel op iedere zondige nalatigheid. Zonde tegen de Heere. En als je daar verdrietig over wordt, dan brengt dat twee dingen met zich mee. Zult u dat niet vergeten? Twee dingen. Ootmoed, dat is de eerste. En aan de andere kant, toch een zoekend hart. Een biddend hart. Ja, ik mag zelf zeggen, een hongerig hart. Ootmoed, prachtige beeld, aangrijpend als u het op u in laat werken. Van die man die de Heere Jezus ter sprake brengt in die grootse gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Die tollenaar die stond achteraf in de plaats van het gebed en hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar omhoog. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij buigt voor God. En hij zegt eigenlijk, Heere, ik ben een zondaar. En als u me voorbij zou gaan, dan heb ik niets te zeggen. Want gij zijt God en ik ben een zondig mens. Ootmoed. Misschien nog duidelijker in die ook zo bekende geschiedenis uit het evangelie van die vrouw uit Canaan, zoals ze letterlijk heette, Canaanese vrouw. Dat was een vrouw uit het geslacht van Gam, een vervloekte, een heiden. En ze komt omdat haar dochter door de duivel bezeten is en ze schreeuwt de Heere Jezus achterna. Zoon van David, ontferm u mijner, want mijn dochter is deerlijk heel erg door de duivel bezeten. En dan laat de Heere Jezus haar weten. Vrouw, ik heb geen boodschap aan u. Want ik ben alleen maar gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En hij zegt dat met een beeldspraak. Het is niet goed dat ik het eten wat bestemd is voor de kinderen, dat zijn de Israëlieten. dat ik dat uitdeel aan de honden, dat zijn de heidenen zoals u. En wat zegt die vrouw? Gemeente, ze buigt. Ze zegt niet, wat is dat nou voor een woord? Ze zegt, ja, Heer. En diezelfde Spurgeon over wie ik het eerder had in de preek, die zegt ergens zo mooi. Hij zegt, dat is een van de wonderlijkste woorden uit het evangelie. Ja, Heer. Als je gaat instemmen met God. Als je aan Gods kant komt te staan. Als je zegt, Heer, uw woord is zo waar. Ja, Heer, ik heb het ook niet verdiend. Ik heb er ook geen recht op. Er zal blijdschap zijn in de hemel, gemeente. Wanneer een zondaar ook in deze stervende eeuw, hoe jong hij is, hoe oud zij werd, zo leert buigen voor de Heere, ja Heere. Ootmoedig je rechteloosheid inleven en beleiden, Heere. Ik ben het ook niet waard. Droefheid naar God. Maar toch, dat ziet u bij die tollenaar en dat ziet u bij die Canaanese vrouw, toch kunnen ze de Heere niet loslaten. Maar Heer, al heb ik het niet verdiend, toch doe ik een beroep op uw genade. O God, wees mij de zondaar genadig. En daar hebt u toch ook iets van dat wonderlijke. God wel vrij te moeten laten. Ik heb het niet verdiend. Maar hem niet los te kunnen laten. Wees mij genadig. En dan kan er zoveel hunkering zijn. Juist als je zo aangeslagen bent van binnen. En iets van die nood van je leven zien mag. En de schuld van je leven mag toe-eigenen. En mag buigen voor de hoge God. Een schreeuw op de bodem van je ziel. O God. Help me. Heere, wees u mij genadig. Was dat een zegen als dat mag gebeuren in je leven. Als je zo misschien naar de kerk gekomen bent vanmorgen. Met een roep in je hart en met een schreeuw om genade. Heere, kan het nog voor mij? Of als een kind van God die afgedwaald is van de wegen van de Heere. En misschien wel zegt in het donker geleefd te hebben een poos door eigen schuld. Want dat is de reden doorgaans. Weer opnieuw met een gebroken hart voor de Heere komt en zegt, Heere, keer weder. Wend u tot mij en wees me genadig. Gemeente, dan wordt die droefheid naar God zo'n heilzame droefheid. Niet omdat we met ons verdriet of met onze innerlijke gesteldheid iets verdienen. Maar omdat God juist aan verbrokenen van hart en aan verslagenen van geest en aan mensen die voor zijn woord beven en aan hen die bedroefd zijn over de zonde en over het ongeloof en over de onbekeerlijkheid en over de schuld zijn genade kwijt wil. Waarom is dat eigenlijk? Wel, dan zie je zo'n diepe harmonie in het woord van de Heere. Want dan worden we eigenlijk juist van die droefheid waar Paulus het over heeft, die droefheid naar God. Gewezen op een die bedroefd geweest is naar God. Op een manier die u nooit zult beleven en die ik nooit zal kennen. Want Jezus Christus is bedroefd geweest naar God. Zegt hij het niet in de hof van Gethsemane, als hij bloed zweet. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Waarom was Christus zo bedroefd? Laat ik daar maar twee dingen van zeggen, want het is een onderwerp voor een preek apart. Waarom was Jezus zo bedroefd? Hij was bedroefd omdat de eer van zijn vader zo door de modder gehaald was, bedroefd over de zonde in de wereld. Hij was bedroefd omdat die zonde niet anders dan met zijn dierbare bloed betaald konden worden. Zo erg was de zonde. Dat blijkt uit de schreeuw die hij straks aan zijn vader richt, indien het mogelijk is. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar wat blijkt nou uit die droefheid die Jezus kent over de eer van zijn vader die door de zonde besmeurd is? Dat Jezus niets liever wil, gemeente, dan dat die eer van zijn vader nu hersteld gaat worden. Dat hoort bij zijn hoge droefheid. En dat hij daar zelfs heel zijn leven, zijn ziel voor over heeft. Heer, als dan niet anders kan, dat herstel van uw goddelijke majesteitelijke deugd en de zaligheid van zondaren, het behoud van verloren kinderen van Adam, als niet anders kan, laat mij dan sterven. En zo is Jezus naar het vloekhout gegaan. En was de vrucht van die droefheid nu, de vrucht van die grote droefheid waarmee Jezus voor de Vader boog en waarmee hij straks zijn laatste adem uitblaast in de handen van zijn Vader. Vrucht van die droefheid is dat hier op aarde soms onder de prediking van het woord of door een eenvoudig woord misschien op een evangelisatiefolder een eigenwijze zondaar in het hart gegrepen wordt en leert buigen voor God en in de schuld komt. Maar er is meer. Want als iemand zo in de schuld komt en zijn zonde voor God leert belijden en bekennen, bedroefd wordt tot de Heere, dan zorgt die bedroefde zaligmaker ervoor, die nu verheugd is in het aangezicht van zijn vader, dat die zondaar ook tot bekering komt. En bekering betekent dat alles in zijn leven gaat veranderen. Hij krijgt een ander hart, hij krijgt andere ogen, hij krijgt andere lippen, hij krijgt andere verlangens, hij krijgt een ander leven. Gaat dat zover? Ja, gemeente, ik bedoel daar niet mee dat iemand ineens een ander mens wordt in de zin dat hij een ander karakter krijgt en dat hij de zonde gelijk helemaal kwijtraakt. Dat niet, u begrijpt dat. Hij blijft zondaar en hij blijft dezelfde man of dezelfde vrouw tot het laatste van zijn leven toe. Maar in alles van zijn leven gaat die verandering doortrekken, want dat is bekering. Bekering is maar niet dat alleen mijn hart verandert, maar mijn leven gaat veranderen. Het begint bij het hart, maar het trekt door alles heen. Vroeger zeiden ze wel, als een boer tot bekering komt, dan merken zijn beesten het, want hij gaat beter voor zijn beesten zorgen. Nou, dat is een heldere illustratie van heel het leven gaat veranderen. Hoe dan? Wel, een van de eerste tekenen van de waarachtige bekering is dit. Dat je de Heere gaat zoeken. En dat je gaat zoeken, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Verenig gij mijn hart tot de vrezen van uw naam. Mijn hart, Heere, wat zoveel verschillende kanten op wil en wat zo verkleefd zit aan het stof, zeker in deze warme zomerdagen, nu de vakantietijd al behoorlijk is voortgegaan. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Leer mij u vrezen. Dat is een hart wat uitgaat naar God, wat verlegen is om God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Mag u daar iets van kennen? Van die hunkering om door de Heere geleid en onderwezen te worden. van die beide heren, doe u maar met mijn leven wat u wilt. Neig mijn hart. Ook al gaat het soms tegen vlees en bloed in. Ook al gaat u weg langs diepe afgronden. Soms. Neig mijn hart. En voeg het samen. Tot de vrezen van uw naam. Kijk, en dan is een van de kenmerken. De catechismus zegt het in zondag 33. Als je zo mag leven, droefheid naar God en waarachtige bekering, dan betekent dat ook dat je de zonde gaat haten. En de zonde gaat vlieden. Vandaar zegt dat als iemand pas tot bekering komt, dan vooral doorgaans. Dan zie je dat hij zo op God betrokken is. En soms zo bang is om met de zonde God te beledigen en de band met de Heere te besmeuren en te bezoedelen. Dat hoort bij die eerste liefde. Maar het zal niet tot de eerste liefde beperkt blijven. Als het goed is, gaat dat door in het leven. Dat haten en vlieden van de zonde. En dat vraagt zeker vandaag veel gebed. En dicht leven bij het woord, gemeente. Heere, open mijn ogen op dat ik uw wil mag verstaan. En de zonde die vandaag zo listig, zo subtiel, zo verleidelijk zich breed maakt, mag herkennen. Leer me ze beleiden. Leer me op de vlucht voorslaan. Leer me ze haten. Kijk, en dan gebeurt het, gemeente, dat die bedroefde ogen, die worden door God afgewist. Want iemand die de Heere vreest, kent de droefheid naar God. Paulus zegt het hier duidelijk en de catechismus vat het kernachtig samen in zondag 33. Maar het is niet alleen maar droefheid, hoor. Dat moet u niet denken. De Heere tilt zijn kerk ook uit die droefheid op. En juist als ze met bedroefde ogen, ogen die bedroefd zijn vanwege de zonde, voor het eerst of opnieuw iets gaan zien van koning Jezus. Of van de heerlijkheid van zijn evangelie van vrije genade. Och, dan zie je soms door de tranen heen zoveel schoonheid in zijn belofte. En zoveel heerlijkheid in hem, dan wordt hij het zo waard om gediend te worden. Dan zeg je het met de vierde psalm, door de tranen heen. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd van voorspoed. En waarin ga je je dan verheugen? Ja, in God, zegt u. In zijn werken, in zijn dienst, in zijn woord. Dan komt er in de Bijbel en in het onderzoeken van de Bijbel een zoete smaak. En dan zie je dwars door de puinhopen van de zogenaamde christelijke beschaving, waar we vandaag getuigen van zijn, toch, hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten, ja, dat ook. Maar het volk van de Heere zegt, hij komt. Om alle tranen van de ogen van de zijne af te wissen. Want straks zal alle droefheid, ook de droefheid over de zonde, voorbij zijn. Voorgoed voorbij zijn. En het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. Aan de wateren der rust. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf deze morgen. We hebben over dit diepe woord, wat ook in het belijden van de kerk zo'n belangrijke plaats heeft, maar iets kunnen zeggen. Maar het was toch uw woord, wil u het zo dan zegenen. En geef, Heren, dat het tot ontdekking, tot onderwijs en tot vertroosting mag zijn. Heb dank voor alles wat u gaf, ook voor de opening van uw woord en van de opening van de schriften. Wil u met ons gaan, ons vanavond alle weer hier brengen, als we vanuit een heel andere tekst toch bij de dingen die het laatst aan de orde kwamen verder hopen te gaan. Over de rust die overblijft voor het volk van God. De rust die hier in beginsel al ervaren wordt, al is het onderbroken en al is het ten dele, maar die straks volkomen is. Heere, geef inzicht in de schriften en ook een biddende voorbereiding op dat we iets van die rust op deze dag, deze rustdag, samen mogen ontvangen. We bidden het. Terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 69 vers 13, gemeente, zingen we als slotzang. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn. In vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.